Hoofdstuk 15, pagina 125. Kennis van de natuur des doods. Ge zult u herinneren dat wij reeds eerder spraken over de oorsprong van de vaste stoffen, vloeistoffen en gassen van de scheikundige sfeer der stoffelijke wereld. En uiteenzetten dat al deze stoffen, gassen en fluïden van ons gebied ontstaan zijn uit ethers die in bepaalde toestanden in de spiegelsfeer voorkomen. Deze fundamentele ethertoestanden worden bepaald door het magnetische veld van onze natuurorde, terwijl de geaardheid van dit magnetische veld weer het gevolg is van de natuurkrachten uit een der aardkringen die nauwgezet reageren op de aard en het gedrag van de mens. Men moet dus klaar inzien dat de mens zelf dit desolate levensveld heeft geschapen en zelf zijn gevangenismuren in stand houdt, want buiten de stofsfeer en haar spiegelsfeer zijn de etherische toestanden geheel anders, daar de interkosmische ethers direct en harmonisch uit de oorspronkelijke oersubstantie zijn ontstaan. Het is evenwel goed steeds rekening te houden met de mogelijkheid dat vele leerlingen dit klare inzicht nog niet bezitten. Het kan zijn dat u wel de dialectische verschijnselen constateert en volledig met wat de geestenschool daarover zegt instemt, maar dat het u toch ontbreekt aan inzicht met betrekking tot de oorzaken der dialectische verschijnselen. Het gemis van deze kennis betekent een gevaar, een funeste vertragingsfactor in uw ontwikkeling als leerling. Zou het inzicht aangaande de oorzaken van dit ons dialectische bestaansveld werkelijk aanwezig zijn, dan zouden velen in de geestenschool op spontane wijze geheel anders reageren. Er is bij de leerlingen verzameld in de voorhof nog te veel reactie op de horizontale lijn. Dit verraadt steeds gebrek aan klaar inzicht. In zulke reacties strijdt men, hoewel alle strijd verspilling van energie betekent, en is men daadloos ter zake van absoluut noodzakelijke handelingen. Zo vullen vele mensen hun dag met beuzelingen en zijn koortsachtig bezig met overbodigheden, hoewel er bij hen, als gevolg van de pijn en de teisteringen der dialectiek en het heimwee dat door het geestvonkatoom wordt gewekt, toch bereidheid is om het pad te gaan. Daarom is er in deze toestand maar één uitweg, namelijk dat wij allereerst de oorzaken der menselijke gevallenheid gaan leren kennen. We zijn overtuigd dat velen menen op dit punt een aardig woordje te kunnen meespreken. U komt misschien met armen vol boeken aandragen, of u hebt ze wellicht niet eens nodig, omdat de goed getrainde kameren van uw rechter hersenhelft flink gevuld zijn met parate kennis. Eerst komt de Bijbel voor de dag en de vertegenwoordigers van de andere heilige taal. We horen weer van Adam en Eva, van het paradijs en de slang, van in het zweet uws aanschijns zult ge uw brood eten en met smart zult ge kinderen baren, van de Babeltoren en de spraakverwarring, van de grote vloed en de dronken Noach. En daarop komen de oneindige reeksen van mystieke en occulte commentaren. Zo staat het er en zo is het bedoeld. Toen is het begonnen en zo ging het. En nu zitten we ermee en nu zijn we zoals we zijn. En allemaal hebben we pijn in de nek van het terugkijken in het pre-verleden. En we krijgen verschil van mening, want het veld der uiterlijke historie zit vol speculaties. En zo ook het veld van het geheugen der natuur, Want geen twee mensen die in het geheugen der natuur kunnen lezen, lezen daarin hetzelfde. En vanwege de misverstanden worden weer nieuwe boeken geschreven. En we volgen weer nieuwe autoriteiten, tot ook die tenslotte verguisd en verworpen weer vervangen worden door anderen. Stel dat we alle wereldliteratuur over de oorzaken der val hadden bestudeerd en ter zake zouden beschikken over een formidabele, parate kennis, zouden we dan weten in eensgezindheid? Geen sprake van. Schrijver Dezes kan ook op dit terrein uit eigen ervaring putten. Vanaf het moment dat een kind kan lezen, tot aan een zeker psychologisch tijdstip, hebben wij bibliotheken verslonden, tot wanhoop van alle opvoeders. We hebben gereageerd op een onmetelijke intellectuele honger, doch we verdronken in de vruchteloze moeite van 1000 talen. Hoeveelen zijn in zulk een storm, in zulke mateloze verstandsdrift ten onder gegaan? Alleen zij die dit stormgeweld induiken, die aan deze drift gehoor geven, omdat zij vissers van mensen willen zijn, worden door het net der universele broederschap uit deze academische zee gered en geworpen op het land ener concrete werkelijkheid, namelijk de werkelijkheid van het nu en van het hier. Ge kunt, ja ge moet uit de werkelijkheid van het nu en het hier de oorzaken van onze val bepalen. Ge moet voor deze oorzaken niet teruggaan tot onbekende voorouders. Ge moet ze vinden in uzelf. Velen liggen vol doodsnood te spartelen in de academische zee van hun intellectuele en mystieke zoekersdrang. In deze zee werpt de broederschap haar net. Een net dat niet is geweven uit woordenreeksen, doch dat het bestaat uit een methode tot fundamentele zelfkennis. Wie zichzelf waarlijk kent, bezit klaar inzicht en opent dientengevolge zijn gehele stelsel voor helpende krachten. Deze krachten transfigureren het stelsel. En in die processen van uitredding wordt ge zelf een van de draden van het visnet. Wordt ge met de andere drenkelingen, vissers van mensen. Daarom stond boven de poort van de oude mysterietempels: mens, ken uzelf. Wie zichzelf kende, kon de poort van de tempel binnengaan, kon tot het heiligdom doordringen en zich heiligen, dat is, heel maken. Wie in de academische zee dreigt te verdrinken, is in die vloed der wateren terechtgekomen vanwege de onmetelijke drang van het geestvonkatoom, vanwege de 1001 bestaansproblemen. Al de zulken zijn bezig uit die zee de steen der wijzen op te vissen. Tot hen zegt Jezus de Heer: zijt mijn navolgers, en ik zal u vissers van mensen maken. De navolging Christi wil primair zeggen, klaar inzien dat de mens zelf zijn desolate levensveld heeft geschapen en zelf zijn gevangenismuren in stand houdt. Wie deze eerste trede bestijgt, ziet zonder enige twijfel de tweede trede voor zich. Onze mikros is gelijk aan een atoomzuil. Deze atoomzuil wordt gevoed door weerspiegelende ether, voor een deel in de vorm van waterstof, door lichtether, voor een deel in de vorm van zuurstof, door levensether, voor een deel in de vorm van stikstof, en door scheikundige ether, voor een deel in de vorm van koolstof. Dit zijn de vier spijzen der menselijke atoomzuilen. Waarom ontvangen wij die spijzen? Waarom vinden ten gevolge daarvan in de atoomzuil verbrandingen plaats? Om levensprocessen mogelijk te maken. Levensprocessen zijn productieprocessen. De vier eters in de toestanden waarin wij ze ter verwerking in onze stelsels ontvangen, zijn oorzaak dat in onze levenszuilen verschillende stoffen en krachten worden geproduceerd. Nemen wij als voorbeeld de ademhaling. De substantie die we inademen is geheel anders dan die we uitademen. We ademen onder andere koolzuur uit. En dit koolzuur is een koolstofoxide, een verbrandingsproduct, een omzetting van scheikundige ether. Je zult waarschijnlijk diverse eigenschappen van koolzuur kennen. De atmosfeer bevat natuurlijk koolzuur. Immers, het vormt zich bij de ademhaling van mensen en dieren en bij verbranding of verrotting van organische lichamen. Zonder meer zou onze atmosfeer dan ook steeds meer koolzuur gaan bevatten, hetgeen funest zou zijn, want een vlam in koolzuur gebracht gaat direct uit. Ieder verbrandingsproces zou dus bij zulk een teveel aan koolzuur in de atmosfeer onmogelijk worden en ieder leven zou letterlijk verstikken. Als hulp in deze nood treedt nu het plantenrijk op. De bladeren van de plant nemen het koolzuur op en geven weer zuurstof terug. Het plantenrijk voorkomt aldus dat we op een gegeven moment zouden stikken door een product onzer eigen levenszuilen. Onderzoekers hebben nagegaan in welke mate de atmosfeer met koolzuur verzadigd kan zijn zonder de dood van een mens ten gevolge te hebben. Naar men zegt, kan een gewoon mens 5% verdragen. Doch let erop, het is, zij het in een veel lager percentage, altijd in de atmosfeer aanwezig. Denk nu aan uw huis, aan uw huiskamer en aan uw tuintje. Een zeer groot deel van uw leven brengt ge in uw huis door. U ademt daar en u produceert dus koolzuur. En al die plantjes in uw huis, in uw kamer en tuintje, ademen naar hartelust uw koolzuurproduct in. Voor u een zegen, alsmede voor de plantjes. Want waren er geen koolzuur, dan waren er geen plantjes. En zonder plantjes zou u stikken. Het plantenrijk en de zorg ervoor is dus voor alle dialectische mensen een levensnoodzakelijkheid. Hoe meer er rot en verteert, hoe meer koolzuur. Hoe meer koolzuur, des te meer plantjes. En hoe meer plantjes, des te meer levensverzekering voor u en ons. Nu geven de plantjes voor de koolzuur die ze van u en uw poes krijgen, zuurstof terug. Dit is evenwel geen volwaardige zuurstof, doch een bijproduct daarvan. Men kan ervan zeggen dat het iets op lichteter lijkt, maar het is een beetje donker en heel veel trager van vibratie. Die onvolwaardige plantaardige zuurstof nu vermengt zich weer met de andere zuurstof in de atmosfeer, waarop wij ze weer inademen en weer nieuw koolzuur produceren. Wellicht ziet u die levensketen nu voor u en begrijpt u dat u leeft bij de gratie van het plantenrijk. En misschien ontdekt u ook dat dit alles, goed bezien, een ontstellend, een zeer bedenkelijk, want degeneratief proces is. Doch voor wij u dit nader uiteenzetten, allereerst nog wat anders. Koolzuur is een product van scheikundige ether. Doch ook de drie andere eters worden in onze levenszuilen omgezet. En zoals koolzuur dodelijk voor ons is, zo zijn dit in gelijke of in nog meerdere mate de andere bijproducten. het bijproduct van koolstof maakt tot ons behoud het plantenrijk noodzakelijk. Welnu, de bijproducten van levenseter, dat is stikstof, van lichteter, dat is zuurstof, en van weerspiegelende eter, dat is waterstof, maken, behalve het plantenrijk, ook het insecten en microben, het dierenrijk en het elementalenrijk noodzakelijk. Alweer ter wille van ons. Want deze rijken assimileren alles waaraan wij direct zouden sterven. Ze leven, ze bestaan letterlijk op onze doodsradiaties en geven ons het ontledigingsproduct van deze doodsradiaties weer terug. Is het nu een wonder dat deze rijken, die leven en zijn uit de doodswalmen van ons godverbroken bestaan in zelfhandhavingsdrift, elkaar belagen, verteren, opvreten, verminken en vervuilen? Hoe is het mogelijk daarin schoonheid te zien? Hoe is het mogelijk daarvan iets te verwachten? Ziet u deze natuurwetmatige gruwel duidelijk voor u? Wie kan waarlijk in deze hel leven, gezondheidsjagers? Is het u nu duidelijk dat u leeft in een staat van gevallenheid, dat u alleen reeds door uw huidige mens zijn nog voortdurend aan de val medewerkt? Dat de mensheid bezig is met razende snelheid neer te storten in een van alle reden losgeslagen atomische verschrikking? Natuurwetenschappelijk kan haarfijn worden bewezen dat we iedere seconde deel hebben en meewerken aan een kosmische ramp. Dat, terwijl de premens eenmaal van de gnosis de adem des levens ontving, in deze bestaansorde gestadig de adem des doods van ons uitgaat. Zelfs een kind kan begrijpen dat de natuurrijken, die noodzakelijk zijn om ons voor de eigen adem des doods te beschermen, in die taak tekort moeten schieten. De mens gaat steeds meer synthetisch voedsel gebruiken. Steeds uitgestrekter gebieden worden ontbost en ontgonnen. Het microbengevaar en insectenvenijn voortdurend massaler bestreden, ziekten onderdrukt, kadavers verbrand, dieren vervangen door machines. Ja, wat doet de mens in zijn zelfhandhavend bestaan al niet meer? Hij bestrijdt gevaren, maar hij ontketent daardoor anderen. Het is onbegonnen werk. De door de menselijke levenszuilen voortgebrachte doodverspreidende krachten, die niet meer geheel door beschermende natuurrijken kunnen worden geabsorbeerd, worden steeds talrijker en omvangrijker. De adem des doods vindt voortdurend meer terrein, en het gevolg kan niet anders zijn dan een atomische explosie die wij aanduiden als kosmische revolte. Wist u dat alle ziekten die de mensheid teisteren worden veroorzaakt door een der ondermenselijke natuurrijken? Door rijken dus die noodzakelijk zijn om sommige voor ons gevaarlijke producten van onze levenszuilen te verwerken? Denk aan een mug, een stekend stuk venijn, veroorzaker van vele ziekten. Het insect leeft op atomische producten van onze levenszuil. Het bezoekt ons en steekt ons in blinde reactie. Want ieder schepsel richt zich voor zijn zelfhandhaving tot zijn schepper en instandhouder. Wat is het gevolg? De muggen worden uitgeroeid en dit is begrijpelijk. Andere insecten die hun taak overnemen, worden eveneens in hun bestaan aangetast. Microben en diverse virussoorten, die om dezelfde redenen onze lichamen belagen, worden bestreden. Wij doen dit alles. Wij moeten dit alles doen, omdat we niet anders kunnen. Maar wanneer wij erin slagen deze ziekteverwekkers uit te roeien, vallen wij daardoor volledig ten offer aan het topvenijn dat we zelf produceren en waarvan we, dankzij de biologische functies van die ondermenselijke rijken, tot dan, in de vorm van ziekten, slechts een vertraagde, dus sterk verzwakte reactie ondervonden. Kunt u zich een intenser tragiek indenken? Ziekten bestrijden, jagen naar gezondheid en daardoor de eigen wan des doods met volle teugen inademen? Wie dit alles helder inziet en doorleeft, wie deze natuurkennis aangaande de menselijke staat van binnenuit bezit, die heeft zelfkennis. Zo iemand laat zijn boeken niet meer spreken en staakt zijn verwoede pogingen om in de academische zee zijn hoofd boven water te houden. Er is in hem slechts één besluit, slechts één hunkering. Het besluit zijn atomische onheilsstaat te beëindigen en het hartsverlangen naar uitredding door de adem des levens. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar den levenden God. Wanneer zal ik ingaan en voor uw aangezicht verschijnen?